Broeders en zusters, u ziet inmiddels het thema voor u. Het thema, ik weet het, ik weet het. Dat is trouwens ook de tekst voor vanmorgen. Het verbaast u misschien een beetje, maar het is echt waar. Het is de tekst van vanmorgen. En die tekst en ook het Bijbelgedeelte wat daarbij hoort, bij het thema en bij de tekst. Dat gaan we niet beginnen met te lezen, dat komt vanzelf naar u toe. Dus dat is misschien een beetje afwijkend zoals het normaal gebeurt. Ik doe dat zelf ook trouwens altijd anders, want we spreken nog steeds, en dat ga ik ook vanmorgen doen hoor, vanuit de schrift. Dan niet zomaar een onderwerp roepen en dan kijken of er nog ergens een tekst te vinden is. Dat is niet mijn methodiek, ik geloof ook absoluut niet dat dat goed is. We spreken ook vanmorgen vanuit het woord van God. En willen daar met elkaar ook over nadenken. Er is trouwens nog iets wat een heel klein beetje afwijkend is deze morgen. Schrikt u niet, de preek is nog niet helemaal af. Dat is niet omdat ik me niet goed heb voorbereid, want daar hoeft u echt niet aan te twijfelen. Maar dat heeft een andere reden, is nog niet helemaal af. En dat gedeelte wat nog niet helemaal af is, dat gaan we met elkaar doen. Maar dat merkt u ook vanzelf. Dus komt allemaal vanzelf hoor, geen paniek. Het thema is dus, ik weet het, ik weet het. En het onderwerp waar we vanmorgen met elkaar eens over willen nadenken, dat is het onderwerp, het lijden van een kind van God in de wereld van vandaag, 2012. Het is een onderwerp wat mij persoonlijk al heel lang bezighoudt. Blijf er eigenlijk steeds mee bezig. Het is ook een onderwerp waar ik met een Bijbelkring ook in dit seizoen specifiek over het boek Job aan het nadenken ben. En daar is deze prediking ook uit geboren. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik heel verrast ben om te ontdekken hoeveel verschillende aspecten in het lijden te vinden zijn. Het moet u dan ook niet verbazen als ik nog een keer uitgenodigd word, en ik denk dat dat best een keer zou kunnen gebeuren, dat u dan weer een prediking over het lijden zult ontvangen. Want ik heb er al een keer hier eerder ook over gesproken. Toen was het thema, wat doe ik hier nog? Nu dus weer, en het moet u niet verbazen als het nog een keer gebeurt. En wat is nou het doel van de prediking over het lijden van een kind vandaag, een kind van God in deze wereld? Daar heb ik natuurlijk een bedoeling mee. En de bedoeling is dat we onze blik over het lijden is wat ruimer, wat breder gaan trekken. Want ik heb bij mezelf ontdekt, en met vele anderen, dat die blik die wij als kind van God op het lijden hebben eigenlijk maar heel erg beperkt is. Er komt ook bij dat dit onderwerp een onderwerp is wat ver van actueel is. Want in de wereld van vandaag, waarin wij met elkaar nog leven, ik denk dat dat niet zo lang meer duurt hoor, maar we leven hier nog, kunnen we er absoluut geen kant mee op. De wereld rondom u heen, als u met ongelovigen te maken hebt, dan bent u heel snel klaar als het gaat over het lijden. De hele maatschappij wordt steeds meer zo ingericht in ons hele denken dat voor het lijden geen plaats meer is. Voor het lijden moet absoluut een oplossing komen. En daar doen we alles voor. Dat regelen we zelfs in de wet. Daar zorgen we wel ervoor om maximaal te bereiken dat lijden niet meer hoeft. En als er dan nog lijden is, dan regelen we tot in de wet toe allerlei maatregelen om zo snel mogelijk van het lijden af te komen. Ik denk dat u wel begrijpt wat ik hier allemaal mee bedoel. Ik ga daar verder niet op in, dat is een hele wereld op zich die op zich al erg genoeg is. Maar als wij met elkaar vanmorgen nadenken over het lijden, wat een ieder van ons, of je nou jong of oud bent, zomaar ineens kan overkomen, dan moet ik u wel zeggen, dat doen we vanuit het woord van God. En het woord van God, de Bijbel, is een boek voor gelovigen. Niet voor ongelovigen. Ja, daar is het ook al voor, want anders kunnen ze de Heere God nooit leren kennen. Kunnen ze nooit tot geloof komen. Maar begrijp me goed, ook als we nadenken over het lijden van een kind van God, dan doen we dat vanuit de Bijbel. Een boek voor gelovigen. En dat kun je alleen maar verstaan als je de Heilige Geest ontvangen hebt. En als u een kind van God geworden bent, als u weet dat u van bovenuit opnieuw geboren bent, niet nog een keer, maar opnieuw geboren bent, dan hebt u de zekerheid dat u ook de Heilige Geest ontvangen hebt. Want op het moment dat u, zoals we dat gezongen hebben, hè, om je hart te bewaren voor de Heer Jezus, als je je hart aan de Heer Jezus gegeven hebt, als je jezelf aan Hem hebt toevertrouwd, als je weet dat je schuld verzoend is, dan heb je de garantie dat de Heilige Geest op dat moment in je komt wonen. En dat heb je nodig, ook vanmorgen met dit onderwerp, om te begrijpen wat de Heere God je vanmorgen voor wil houden, waar je over na mag gaan denken. De blik wat verruimen over dit onderwerp lijkt me goed, want ik merk heel vaak dat als we zo eens met een aantal mensen onder elkaar spreken over het lijden van, en dan gaat het over het lijden van een broeder of een zuster of van een groep mensen, maar dat is even niet belangrijk, dat dan zo'n gesprek heel snel, zeker als het gaat over lichamelijk lijden, heel snel verzandt en uitloopt in, nou ja, zo'n beetje van, ja, gaan we nou ja of nee naar een genezingsdienst? Nou, en daar discussiëren we dan nog even over en dan is het klaar. Meer hebben we niet. Nou wil ik niet beweren dat het niet goed is om daar eens over na te denken. En ik wil zelfs beweren dat u daar ook een visie op moet hebben. Niet vanuit uw eigen gedachten, maar vanuit het woord van God. Ik ga u die visie trouwens vanmorgen niet geven. Dan mag u zelf achterkomen. Ik heb hem wel. Maar ik geloof dat het goed is dat u ook over die dingen vanuit het woord van God goed nadenkt. En daarin een standpunt bepaalt. Dat standpunt hoeft u niet iemand anders op te leggen. Daar gaat het ook niet om. Maar het is wel goed dat u voor uzelf in al dat soort dingen ook keuzes maakt. Dat is mijn keuze. En die weg wil ik samen met de Heer gaan. Op basis van die keuze. Maar nogmaals, ik merk heel snel dat als we spreken over lijden, dat we eigenlijk snel uitgepraat zijn. En ik heb u al verteld dat naarmate ik langer over het lijden aan het nadenken ben, ik steeds meer tot de ontdekking kom hoe breed dit onderwerp is, maar ook hoe warm en hoe mooi en hoe rijk het is. Ik wil u ook heel duidelijk zeggen dat als we over deze dingen nadenken en de rijkdom vanuit het woord van God tot ons nemen, dat het dan, als het gaat over het lijden van een kind van God, als je dat treft, dat niet makkelijker wordt. Dus ik ga u niet nu alvast een mooie worst voorhouden van, nou, als je er doorheen bent, dan mag je happen en dan is het lekker. Nee, absoluut niet. Het lijden blijft heel erg moeilijk. En dat blijft zo. Dus ook na deze prediking is daarin niets veranderd. Wat ik wel geloof, en ik hoop dat u dat mee wilt nemen, is dat als u de rijkdommen vanuit het woord van God over het lijden gaat ontdekken, dat u dan wel anders door het lijden heen zult gaan. En dat is zeker zo belangrijk. Het lijden is eigenlijk, zoals het plaatje het ook laat zien, een diamant. Met allemaal verschillende vlakjes. Een diamant heeft allemaal verschillende vlakjes. En als het een hele waardevolle diamant is, dan is ieder vlakje even mooi en kostbaar. En als het gaat over de diamant van het lijden, dan is dat een diamant vanuit de hemel bezien. Vanuit het woord van God bezien. Elk vlakje is even mooi en kostbaar. Maar let op, het lijden wordt niet eenvoudiger. En de Bijbel maakt heel duidelijk dat kinderen van God zullen lijden. Het lijden wordt niet eenvoudiger, maar wel anders. En dan denkt u natuurlijk, dan gaan we vanmorgen met elkaar eens kijken naar het lijden van Job. En dat gaan we nou eens niet doen. We gaan naar een heel andere persoon uit het Oude Testament. En dat is het lijden van Jozef. En als u dat in de Bijbel na wil lezen, dat is misschien wel eens goed om zo het leven van Jozef te bekijken. Dan moet u ergens beginnen in Genesis 37 en dat loopt zo ongeveer door tot Genesis 48. Dan hebt u eigenlijk een beschrijving van het leven van Jozef. En ik heb daar een vijftal vijftal situaties uitgelicht, zo uit het in volgorde uit het leven van Jozef. En daar gaan we eens even naar kijken. En dat is trouwens ook het gedeelte wat nog niet helemaal af is. Dus daar gaan we met elkaar eens over nadenken en daar heb ik wat reacties van u over nodig. Want u ziet dat er vijf van die momenten uit het leven van Jozef op het scherm staan. En we gaan bij het eerste moment beginnen. Dat is dat Jozef, die wordt verkocht door zijn broers aan een groep Ismaëlieten van die kooplui die langskomen op weg naar Egypte. Ik ga er even vanuit dat u de geschiedenis van Jozef toch in grote lijnen wel kent. En dan weet u dat dat moment komt dat die broers van Jozef, die denken van nu is onze kans schoon om eens van dat vervelende ventje af te komen. En ze gaan dan nog niet zo ver dat ze hem om het leven brengen, maar ze nemen dan toch wel maatregelen om ervoor te zorgen dat ze echt definitief van hem afkomen. Dus eerst gooien ze hem in een put. Dan kunnen ze nog wat beraadslagen van hoe gaan we dat nou verder allemaal afhandelen. En dan, terwijl Jozef daar in die put zit, dan komt die karavaan daar aan van kooplui die onderweg zijn naar Egypte. En dan komen ze op het idee met elkaar van laten we hem verkopen. Als we hem dan verkopen, dan is eigenlijk nog een beetje een milde gedachte. Dan blijft hij nog in leven. Het zal niet makkelijk worden, maar wij zijn van hem af. En wat ik u nou wil vragen is of u zich eens wil verplaatsen in de persoon van Jozef. U bent Jozef op dit moment. En uw naaste familieleden, uw broers of uw zussen, die zijn ook niet minder, die hebben je in de put gegooid. Want ze zijn het niet zo erg met je eens, ze willen van je af. En jij zit daar in die put. En dan hoor je al het geroezemoes wat er verder gebeurt. En dan word je uit die put gehaald en dan word je verkocht. Wat zou dat met je doen? Mijn vraag is, noemt u nou eens, u mag dat gewoon even roepen, wat voor lijden gaat er dan door Jozef heen? Wat voor lijden herkent u hierin? Wat is dan het lijden van Jozef op dat moment? Als dit gebeurt, zegt u het maar.
Afwijzing.
Afwijzing.
Verlaten
door je naaste. Onrecht, lijden vanwege onrecht wat je wordt aangedaan. Onbegrip. Teleurstelling. Eenzaamheid. Je voelt je waardeloos. En dat betekent lijden. Het gaat helemaal geweldig. Ik had misschien gewoon helemaal blanco hier naartoe moeten komen en helemaal niks moeten doen. Dan was het nog een prachtige preek geworden, denk ik. Oké, prima. We gaan naar het tweede moment. Dan is Jozef inmiddels in Egypte aangekomen. Dan boft hij nog aardig, want hij krijgt een betrekking bij Potifar. Nog helemaal niet zo'n slechte job. Maar Potifar die heeft een vrouw en die heeft andere bedoelingen met Jozef. En je merkt duidelijk als je de geschiedenis doorleest dat Jozef wil wandelen in de weg met de Heer. En Jozef heeft ook heel goed in de gaten wat die vrouw van Potifar van plan is. En hij weigert daaraan toe te geven. En het gevolg is dat hij in de gevangenis terechtkomt. Nou, u bent Jozef en verplaatst u zich eens in die situatie. Wat voor lijden gaat er op dat moment door Jozef heen? Zegt u het maar.
Onzekerheid.
Klopt dat? Wie riep dat? Ja, onzekerheid. Ik begrijp hieruit zo van, ja, ik wil de Heer volgen en nou is dit mijn loon. Daar kun je onzeker van worden. Onzekerheid. Misbruik. Dus het onbegrip, het lijden daarom. Teleurgesteld in God. Jozef heeft, ik haak even in op dat teleurgesteld in God. Hè. Jozef die is heel vast geweest in de weg met de Heere vasthouden. En dan uiteindelijk wordt dat door niemand gezien en begrepen en kom je in de gevangenis terecht. Nou, dan kun je behoorlijk teleurgesteld zijn in God. En dat is lijden, daar leid je onder zo'n teleurstelling. Er werden nog meer dingen geroepen hier. Valse beschuldiging. Dus dat is lijden omwille van je geloof. Ja. Nou, dan zit Jozef in de gevangenis. En dan is daar op een bepaald moment die ontmoeting met de schenker en de bakker. Nou, die weet hoe dat gaat. Dan komt die droom en Jozef gaat dat uitleggen. Maar dan leest u in die geschiedenis dat als zij de gevangenis uitgaat, dat Jozef nog zegt, nou dat zouden we ook allemaal doen, voor joh, als je nou uit de gevangenis bent, denk dan nog eens aan me. Want ik zit hier nog, jullie gaan nou de gevangenis uit, waarbij het voor de een slecht afliep en voor de ander goed. Maar hij zegt heel nadrukkelijk van, denk nog aan me als je uit de gevangenis bent. Is dat gebeurd? Helemaal niet. Althans, niet in eerste instantie. Later wel, maar niet. Wat doet dat met Jozef? Wat voor lijden heeft hij dan als hij daar weer eenzaam in zijn celletje zit? Eenzaamheid. Teleurstelling. Het laatste hoorde ik niet. Woede. Ja. Ja. Ja, daar kun je best eens boos om worden, ja. Ja. Onrecht.
Onzekerheid.
Weer onzekerheid. Van kom ik hier ooit nog uit? Wat hoorde ik daar? Verlatenheid. Verlatenheid. vertrouwen kwijt. Het gaat helemaal goed. En dan, ineens is er een hele andere situatie. Dan is Jozef uit de gevangenis gekomen. Dan is hij onderkoning geworden. Maar Jozef heeft ook door de Heere geleid een visie gekregen voor de toekomst. Hij weet dat er zeven magere, ja, dat er een tijd van crisis gaat komen. Nou, dat moet ons aanspreken. Jozef heeft een hele zware verantwoordelijkheid gekregen. Hij is onderkoning geworden. Maar wetende dat er zware tijden aankomen. Wat zou dat met Jozef gedaan hebben? Waar zou die dat wetende, hè, zijn verantwoordelijke positie aan de ene kant, aan de andere kant weten, het wordt heel moeilijk. Wat voor lijden zou dat voor hem betekend hebben? Twijfel. Angst. Ja. Ja. Nou, het laatste moment denk ik dat heel zeker heel herkenbaar moet zijn. Dan komt dat moment dat Jozef moet afscheid gaan nemen van zijn oude vader Jacob. Die gaat sterven. Dus zoon Jozef, hij heeft zijn vader inmiddels weer ontmoet. Maar dan komt het moment dat Jacob gaat sterven. Wat zou dat nou met Jozef doen? Als jij Jozef bent en je oude vader gaat sterven. Wat is dan lijden? Verdriet. Mis, gemis. Teleurstelling om de verloren jaren. Rauw. Nou, ik moet jullie zeggen, ik ben ontzettend blij dat ik het zelf niet ingevuld heb. Want ik zie er toch weer elementen in naar voren komen waar ik zelf niet opgekomen was. Wat heerlijk. Bedankt. Nou wil ik jullie de volgende vraag stellen. Nou hebben we allemaal, jullie hebben allemaal meegeholpen om allerlei aspecten van het lijden te noemen. Afwijzing, verlatenheid, onrecht, onbegrip, lijden in teleurstelling, in eenzaamheid. Lijden omdat je je waardeloos voelt. Onzekerheid. Lijden door misbruik. Lijden vanwege onbegrip. Lijden vanwege teleurstelling ten opzichte van de Heere God. Valse beschuldiging. Lijden omwille van je geloof. Lijden in woede, in onrecht, in verlatenheid. Je bent je vertrouwen kwijt. Angst. Verdriet, gemis. Teleurstelling om verloren jaren. Dat vind ik ook een hele bijzondere. Wie noemde die? Teleurstelling om verloren jaren. Dat kwam daar ergens vandaan. Ja. Rauw. Nou, jullie hebben ze allemaal genoemd. Wat ik nou eens wil vragen is, als je nou al die vormen van lijden die door verschillende broeders en zusters zijn genoemd, zijn er vormen van lijden waarin je zegt van ja, dat herken ik, dat ben ik. Misschien nu, op dit moment. Of dat heb ik net achter de rug. Of ik heb iemand heel dicht bij me, die zit daar middenin. Hebben we herkenning met al deze? Staan we er middenin? Dat is even mijn vraag. Herkennen we ons? Dan zeggen we, ja, dit is lijden wat allemaal kinderen van God ook kan overkomen. Wat gewoon gebeurt. Ik schat een beetje in dat er heel weinig zullen zijn die zeggen van nou, het is allemaal interessant, maar ik heb geen flauw idee waar het nou vanmorgen over gaat. Denk ik niet. Jozef. Het bleef met Jozef niet allemaal kommer en kwel. Want toen Jozef onderkoning was geworden, zoekt u maar eens op Genesis 41. Toen kwam er ook een andere periode in het leven van Jozef. En dat was op zich toch wel heel bijzonder. In Genesis 41 vers 50 lezen we: en voordat er een jaar van hongersnood kwam, werden Jozef twee zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, hem baarde. Dus Jozef had een koninklijke vrouw gekregen. Hij was niet meer alleen, eenzaamheid achter de rug. Nou, wat is er mooier als je mag gaan trouwen en je bent daar blij mee. Ik ga ervan uit dat dit allemaal zo was. En dan komt eigenlijk die geweldige kroon, dan krijgen ze twee kinderen. Jozef gaf aan de eerstgeborene de naam Manasse, want zei hij: God heeft mij al mijn moeite doen vergeten, al dat lijden. En ook het gehele huis van mijn vader. En dan komt er een tweede zoon en hij gaf de tweede de naam Ephraim, want zei hij: God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende. Jozef krijgt twee zonen, Manasse en Ephraim. En hij heeft goed nagedacht over de naamgeving. Dat is belangrijk. Nog steeds geloof ik dat dat belangrijk is. Al zijn de meningen daar heel erg over verdeeld. Maar ik geloof dat het nog steeds erg belangrijk is welke naam je als ouders aan je kinderen meegeeft. Dat gaat iets verder dan: moet je nou opa vernoemen of oma of... Dat bedoel ik allemaal niet. Maar het is belangrijk om over de naamgeving goed na te denken. Nou, Jozef doet dat. En hij geeft aan de oudste zoon, Manasse, mee al mijn moeite doen vergeten. En aan de tweede vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende, Ephraim. Dat zijn toch schitterende namen. Daar kan niemand van jullie bezwaar tegen hebben. Prachtige namen, Manasse en Ephraim. En wat ik ook zo mooi vind, dat is, hij heeft erover nagedacht. En hij heeft nagedacht over zijn eigen leven, hoe dat verlopen is. Nou, dat hebben wij net ook met elkaar gedaan. Hoe al die verschillende fases in zijn leven er zijn geweest. Hoe moeilijk het allemaal geweest is vanaf toen hij nog heel jong was. Het is in die put begonnen, nou eigenlijk al daarvoor. Al dat ongenoegen met zijn broers en dat zijn vader hem even apart riep en zei van: ja, jong, je gaat toch wel een beetje ver, hoor. Beetje dimmen. Maar goed, dat gebeurde allemaal niet en die broers die gingen hem steeds meer haten. Nou, en dan is hij van die broers af, hoe pijnlijk dat al is. En dan gaat het nog allemaal heel moeilijk. We hebben die vijf momenten die ik zomaar even gekozen heb, hebben we met elkaar gedeeld. En dan blikt hij daarop terug en dan zegt hij bij de geboorte van zijn eerste zoon: dit helpt me, dit geweldige wonder, zo'n prachtige zoon. Dat helpt me om al mijn moeite te doen vergeten. Ik denk dat als ik zo'n geboortekaartje zou binnenkrijgen, Jozef een zoon, denk ik, fijn voor hem. En dan lees ik die naam. En dan ga ik natuurlijk in mijn namenboekje opzoeken van: wat betekent dat? En dan lees ik: al mijn moeite doen vergeten. En dan denk ik: wauw, geweldig. Wat fantastisch dat Jozef dat beleidt. Op het moment dat hij zoon geboren wordt, dat hij tot uitdrukking wil brengen van: nou, dat kind, dat draagt ertoe bij dat ik al die ellende die ik achter me heb, dat kan ik doen vergeten. Nou, een poosje later, nou een poosje, toch op zijn minst een jaartje, komt er weer een geboortekaartje. Ha, Jozef, hé, hey, weer een zoon. En dat is Efraïm. Weer opzoeken in het namenboekje. En dat betekent vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende. En als ik dan naar Jozef kijk, dan zeg ik, schitterend, hoe krijgt hij het bedacht? Want hij is inmiddels onderkoning geworden. Hij heeft veel wijsheid ontvangen van de Heere God. En daardoor is hij ondanks al die ellende vruchtbaar geworden. Applaus voor Jozef. Geweldig. Zie je hoe belangrijk het is om na te denken over de naam die je meegeeft aan je kinderen. 1, al mijn moeite doen vergeten. 2, vruchtbaar in mijn ellende. Heel, heel begrijpelijk. Maar dan gaat de geschiedenis weer verder. En dan komt het moment dat Jacob weet dat hij gaat sterven. En dat vind ik ook zo kostelijk. En er is ook zo'n wijze les in dat Jacob zegt, voor ik ga sterven, wil ik mijn kinderen en mijn kleinkinderen zegenen. Daar word ik helemaal warm van. Fantastisch. En dat gaat dan ook gebeuren. Dat gaan we lezen in Genesis 48. Ziet u wel dat u de schriftlezing wel krijgt? Genesis 48. En we beginnen bij vers 18. Nee, bij vers 8. Bij vers 8. Genesis 48, vers 8. Toen Israël, dat is een andere naam voor Jacob, de zonen van Jozef zag, zei hij, wie zijn dit? En Jozef zei tot zijn vader, dit zijn mijn zonen die God me hier gegeven heeft. En daarop zei hij, breng hen toch tot mij, opdat ik hen zegene. Israëls ogen nu waren dof geworden van ouderdom. Hij kon niet zien. Nou, dat is dus een verstevigde vorm van staar. Hebben we het voor ons? Opa, die roept de kinderen, kan ze niet zo goed meer zien. En Jozef bracht hen dichter bij hem en hij kuste en omhelsde die beide jongens. Daarna zei Israël, Jacob, tot Jozef, ik had niet kunnen vermoeden dat ik uw aangezicht zou zien en zie, God heeft mij zelfs uw nageslacht doen zien. Toen deed Jozef hen van zijn knieën weggaan en boog zich neer met zijn aangezicht ter aarde. En Jozef nam hen beiden met zijn rechterhand, Efraïm aan Israëls linkerhand, en met zijn linkerhand Manasse aan Israëls rechterhand. En hij bracht hen dichter bij zich. Ik moet u erop wijzen dat als u dit gedeelte leest, u heel nadrukkelijk het verschil tussen links en rechts in de gaten moet houden. Toen strekte Israël zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de jongste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En hij legde zijn handen kruiselings, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en hij zei, God voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben, God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang, tot op deze dag. De engel die mij verlost heeft uit alle nood, zegene deze jongelingen, zodat in hen mijn naam en die van mijn vaderen Abraham, Isaac en Isaac voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het land. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op Efraïms hoofd gelegd had, was dat verkeerd in Jozefs ogen. En hij greep de hand van zijn vader om die van Efraïms hoofd te verleggen naar het hoofd van Manasse. En Jozef zei tegen zijn vader: zo niet, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Het is ook wat vreemd hoor, als je opa ziet zegenen en hij doet dat zo. Dan zou ik ook denken van, een beetje lastig opa, dat kun je beter zo doen. Er komt bovendien bij dat, ik heb u al verteld dat opa een ernstige vorm van staar had. Jacob kon het niet meer goed zien, dus Jozef dacht van, hier moet ik wat aan doen, ik moet ingrijpen. Dus hij zegt, zo niet, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde dat en zei, en nou komt de tekst, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Dat is de zegen van grootvader Jacob. Was dit nou een vergissing in de ouderdom? Ach, moet je zo'n oude man toch ook niet kwalijk nemen? En wat maakt het nou uit? Hij heeft ze toch allebei gezegend? Dat is de redenering van vandaag de dag. Wat maak je daar nou druk om? Maakt dat nou uit? Is dat nou zo belangrijk? Moet je nou dat soort details, is dat, doet dat nou ter zake? Nou, dit lijkt wel een wereldse redenering. Maar ik heb u in het begin al gezegd, ik geloof dat de Geest van God dit heeft opgetekend. Heel bewust. Niet om er ons met enige humor naar te laten kijken. Alhoewel er ook best een humoristisch element in zit. Althans, dat vind ik best wel. Ik kan er toch wel een beetje om glimlachen hoe dat allemaal gaat. Maar daarboven is het toch de Geest van God die mij iets anders duidelijk maakt. En dat is dat toen ik die twee geboortekaartjes kreeg en ik helemaal in de wolken was en onder het eten van mijn beschuit met blauwe muisjes dacht van wat geweldig van die Jozef en zijn vrouw om zo die namen uit te kiezen. Om te beginnen met al mijn moeite doen vergeten. Dat zou ik ook doen. En, want ja, ik moet toch eerst van mijn ellende af om vruchtbaar te kunnen zijn. Want mijn ellende kan me echt voor mijn voeten staan om vruchtbaar te zijn, om de Heer echt voluit te kunnen dienen. Heel logisch, dacht ik toen ik die geboortekaartjes kreeg. Maar nu komt de Geest van God hierop terug. Door middel van de zegen van Jacob. En Jacob draait de rollen om. En de zegen van grootvader Jacob is 1. Vruchtbaar in mijn ellende. En 2, al mijn moeite doen vergeten. En ik ga u hiervan 2 voorbeelden geven. Voorbeelden van, niet van Jozef verder, maar ik haast me naar de Heer Jezus. En houdt u vast. 1, vruchtbaar in mijn ellende. Vruchtbaar te midden van al die vormen van lijden die wij met elkaar vanmorgen hebben benoemd. 1, vruchtbaar daarin. 2, al mijn moeite doen vergeten. De Heer Jezus. Als we in Hebreeën 12 vers 2 lezen over de Heer Jezus, dan worden wij met elkaar opgeroepen om op Hem te letten. We worden opgeroepen om ons oog te richten alleen op de Heer Jezus. Op onze leidsman en op de voleinder van het geloof. En dan staat er die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft en de schande niet geacht. En wat is dat? Eén, vruchtbaar in zijn ellende. Wat een als we nou over ellende spreken, als we over lijden spreken, dan is het lijden van de Heer Jezus lijden met hoofdletters. En het feit dat wij ons hier, voor zover ik ken u niet allemaal persoonlijk, maar als je door genade een kind van God mag weten, dan is dat vanwege de vruchtbaarheid in de ellende van onze Here en Heiland. Omdat Hij in zijn lijden vruchtbaar was voor u en voor jou en voor mij. Vruchtbaar in zijn ellende. En dan lezen we verder in Hebreeën 12. En Hij is nu gezeten ter rechterzijde van de troon van God. Daar pas is het moment wat achter dat lijden lag. Om al die moeite van dat lijden te kunnen vergeten. Voor zover dat in menselijk perspectief geplaatst kan worden. Ik weet helemaal niet of ik daar eigenlijk wel goed aan doe. Maar om het ons duidelijk te maken, is dit een indrukwekkend voorbeeld van hoe de Heere God tegen het lijden aankijkt en ons vanmorgen de spiegel voorhoudt. En als wij zingen, wij willen worden als Hij, dan zingen we dit. Dan zingen we 1, vruchtbaar in mijn ellende. En 2, al mijn moeite doen vergeten. Ik geef u nog 1 voorbeeld. Het voorbeeld van de apostel Paulus. Het staat in 2 Korinthe 12, vers 7 tot 9. En dan lezen we, en ook om het buitengewone van de openbaringen, daarom is mij, opdat ik me niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des Satans om mij met vuisten te slaan, opdat ik niet te zeer me zou verheffen. 3 maal heb ik de Heere hierover gebeden, dat Hij van mij zou aflaten. En wat is het antwoord? Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Met andere woorden, vruchtbaar in zijn ellende. En moest Paulus het daar maar dan mee doen? Was dat het enige? Ik moet eigenlijk zeggen, kon Paulus het daarmee doen, vruchtbaar zijn in zijn ellende? Ik zeg voluit ja. Want ik lees in dezelfde Korinthebrief dat Paulus een hele duidelijke visie had op zijn toekomst. Want hij zegt in 2 Korinthe 5 vers 1 dat hij heel duidelijk en heel zeker weet, als de tent waarin hij woont wordt afgebroken, hij een huis van God heeft in de hemelen. Een huis niet met handen gemaakt. Dus hij weet, dat moment van al mijn moeite doen vergeten, dat is daar. Maar hier, mijn kracht wordt geopenbaard in zwakheid. Vruchtbaar in de ellende. En ik wil het nog een keer herhalen. Al deze dingen leiden ons er niet toe om te zeggen, zie je wel, Nou wordt het lijden heel gemakkelijk. Dat heb ik vanaf het begin tot op dit moment, en dat blijf ik volhouden, niet aan u willen meegeven. Het lijden blijft moeilijk. En al die aspecten die wij met elkaar genoemd hebben, teleurstelling, woede, afwijzing, onbegrip, onzekerheid, noem ze allemaal maar op. Het blijft moeilijk. Ik hoor de schreeuwen naar de hemel. En blijf dat ook vooral doen. Daar gaat het niet om. Het wordt niet gemakkelijker. Het wordt anders. Het wordt anders. Je gaat door datzelfde lijden op een andere manier heen als je de genade van God afsmeekt om te zeggen: Heere, wilt u me alsjeblieft een stukje van die diamant laten zien in de positie waarin ik nu ben. Het is zo moeilijk. Ik voel me zo alleen, zo eenzaam, zo verlaten. Het is zo zwaar. Ik kan het niet. Helpt u me, verleen me de genade, zodat ik dat kwijt kan raken, want ik wil zo graag vruchtbaar zijn in mijn ellende. Is dat mijn vrucht? Nee. Dat is zijn vrucht. Zijn vrucht in mijn ellende. Lieve mensen, we zijn begonnen met het thema: ik weet het. Ik weet het. En nou is eigenlijk mijn vraag: weet je het nou? Die vraag moet u echt meenemen naar huis. Ga maar eens voor de spiegel staan en vandaag. U komt vast nog wel een keer voor de spiegel. Jammer dat het niet zo hard waait, anders dan had ik nog meer garanties. Maar u komt vast nog wel een keer naar de spiegel. Als u thuis komt straks, jas ophangen, in de gang hangt bij de meeste mensen wel de spiegel. Ga er eens even voor staan. En zeg dan eens tegen jezelf: weet ik het nou? Weet ik het nou? Weet ik wat mijn eerste keuze is of zal zijn? Is dat al mijn moeite doen vergeten? Is dat mijn keuze 1? Staat dat nu bij mij op nummer 1? Als ik dan moet lijden, dan wil ik wel zo snel mogelijk in een positie geraken om dat zo snel mogelijk te kunnen vergeten, achter me te kunnen laten. Of is bij mij, mag dat zo worden door Gods genade, dat als ik dan door dat diepe dal heen moet, Heere, dat ik dan vruchtbaar zal zijn voor u. Weet ik het? Ik stel voor dat we een ogenblik stil worden. Lieve Vader in de hemel, er zijn verschillende antwoorden nu in ons, onder ons. Er zullen er ongetwijfeld onder ons zijn die zeggen: ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet of ik dat wel op kan brengen. Of ik dat wel kan. Of ik dat wel wil. Heer, en dan wil ik juist voor deze mensen bidden. Bidden om genade voor hen. Want het zou heel goed zo kunnen zijn dat ze op dit moment juist ondergedompeld zijn in een van die vormen van lijden die we met elkaar vanmorgen genoemd hebben. Ze zitten helemaal onderin. Het is donker in hun leven. Moeilijk, pijnlijk, verdrietig, eenzaam, wanhopig. En dan kan zo'n boodschap misschien wel heel hard aankomen. Maar ik dank u dat u herder bent. Zoals we dat ook van Jacob hebben gelezen, dat hij toen hij zijn zonen ging zegende, dat hij toen ook uitsprak in zijn gebed: Heere, u bent al die jaren van mijn leven mijn herder geweest. Dank u dat u ook voor deze mensen die het nu zo moeilijk hebben, herder bent. Dat bent u, dat is uw karakter. U kunt niet eens anders dan herder zijn. En ik bid u, goede herder, dat u deze mensen zegent. En dat u ze helpt om vanuit hun diepe wanhoop en ellende te schreeuwen naar de hemel: ik wil vruchtbaar zijn. Ook nu. Ik bid het met ze en ik bid het voor ze. Heere, geef ze dat. Heer, en als we die keuze al gemaakt hebben, dat als we gezegd hebben van ja, dat kan en dat wil ik nu al zeggen. Ik weet het. Dit wordt mijn nieuwe keuze. Of dit is mijn keuze. Dan bid ik u om bescherming. Want de boze zit niet stil om datgene wat we willen en wat we geloven, om dat te roven. Hij is een rover. Maar Heere, ik dank u dat u de sterke bent. Dat u de overwinnaar bent op de troon. En dat u ook die overwinning in ons leven wilt geven. Geef ons de moed om vandaag een momentje te hebben om voor de spiegel te staan en onszelf opnieuw die vraag te stellen die u door uw geest geleid vanmorgen aan ons hebt gesteld. Weet je het nou? Kun je ook echt net als Jacob zeggen: ik weet het. Ik weet het. Ik geloof het. 1. Vruchtbaar in mijn ellende. 2. Al mijn moeite doen vergeten. Heere, zegent u uw woord aan ieders hart. Vertroost, bemoedig en sterk ons. In Jezus' naam. Amen.